Okay. Eerst eventjes kijken of je misschien wat wil meenemen, inbrengen. Tegen bent gekomen wat je wil bekijken, interessant vindt of vragen oproept.
Ja, wat ik interessant vond was wat op het bed nog stond.
Ah ja. Zongsa Rinpoche.
En hij zei ergens in het interview van je moet je leraar zien als een boeddha.
Nee, je vergeet dat je leraar een boeddha is op zo'n moment, als je hypocriet bent, zegt hij. Hè? Maar dat impliceert natuurlijk dat je moet beseffen dat het een boeddha is. Maar concreet zei hij, op zo'n moment dan vergeet je dat het eigenlijk een boeddha is.
Dan is het steeds dat de leraar altijd een superieur is.
Ja, ja.
Ik ben altijd een stapje te
leren. Ja, ja.
Maar dat zegt hij als voorbeeld van een gewone verhouding, dus niet wenselijk. Zeg maar,
ja, een verschilverhouding, zeg maar.
Ja, maar kon dat even niet. Ja, hoe moet ik dat zien met van de leraar? Zie je wel als een boeddha?
Ja. Hij zegt dus, je moet verschil maken tussen spirituele relaties en wereldlijke relaties. En wereldlijke relaties zullen altijd verschillen hebben. En spirituele relaties zijn niet bedoeld om verschillend te blijven, maar om te versmelten. Hij zei ook, je moet een leraar niet erbuiten laten. Uiteindelijk is het niet de bedoeling dat je hem verlaat als zelfstandige. Maar dat er op hartsniveau een verbinding is. Dus dat er een gemeenschappelijke substantie is blootgelegd, zeg maar. En om dat te bewerkstelligen moet de leraar een brug zijn. De leraar is maar een brug, zegt hij. Maar een kostbare brug naar het ontdekken van de substantie die jij zelf ook bent. Dus een belangeloze brug naar belangeloosheid, zo zou je kunnen zeggen. En dat maakt het egaal, dat maakt het betrouwbaar. En verschillen ontstaan door belangen. Door hechting aan specifieke kenmerken, specifieke aspecten. Uiteindelijk is dat de essentie, dat belangen losgelaten kunnen worden en ook niet meer gevoed worden. En niet belangrijk meer zijn, dus dat we geen dingen meer belangrijk maken. Dat hechting gezien wordt als de bron van pijn en niet als bron van geluk, koestering. Je in het begin is nergens aan hechten voelt als kaalslag en ontkenning van de normale menselijkheid. Dus dat moet dan rustig onderzocht kunnen worden om te ontdekken dat het zijn waarde heeft allemaal. Hè? En zijn potentie om je te hechten genereert energie en je kunt dan dingen ook zelf maken daarvan. Dus het geeft je vrijheid en een gevoel van eigenheid, dat is mijn hechting en alles. Hè. Dus dat is op zich ook bruikbaar omdat je authentiek doet voelen. Het geeft je eigen gezag en zo, en eigen kleur. Maar het is per saldo maaksel en dat maakt het zwak. Het is niet uit zichzelf bestaand, het is droomspul. Je maakt het, het is constructie. Het is fases van onderzoek. Hé, dit kan ik, wow. En dit kan ook.
Ja. En dat genereert ook belangen.
En dat genereert belangen, ja. Dus dat is het kleine verhaal. Hechten genereert belangen. De hele weg is de weg naar belangeloosheid. Dat is een mooie schets. Een hele eenvoudig dharmapad van 4 stappen. En dat heet Departing from the 4 attachments. Het is een heel wezenlijke onderrichting in een specifieke Tibetaanse school. In de Shakya school. Er zijn een stuk of 4-5 scholen daar. En in die school is dat een centrale vorm van mind training. Dus mind training is ook een oefenvorm in de Tibetaanse traditie. Een standaard oefenvorm. En dat is een hele basale vorm van Mind Training, Lo Jong, of zoiets heet dat. Die mind training, dus die oefening, deze viervoudige, eenvoudige oefening, is een alternatief voor de meer didactische, langdurige sutra-trajecten, uitlegtrajecten en processing-trajecten. En met didactiek van fase gefaseerd, geleidelijke pad. Naast het geleidelijke pad is er ook het meer rechtstreeks op pad van pith instructions. Dat zijn kernachtige instructies. En dat zijn vaak orale instructies, mondeling doorgegeven instructies. Vergelijkbaar in de Zen-traditie ook, met het geleidelijke pad en het snelle pad. Die discussie die al heel vroeg is ontstaan, is verwerkelijking iets wat je moet realiseren via geleidelijke scholing. Of moet je dat rechtstreeks innemen? Dat is een hele oude vraag. Dit model van die vier stappen is een heel mooi kernachtig. Ik vind het heel boeiend. En daar is ook gelukkig veel materiaal over, dus daar is veel uit te halen. En dat illustreert de waarde van bevrijding via onthechting. Dat is een mooi achtergrondverhaal hoe dat is ontstaan. Dit onderricht, die vier stappen, is door een leraar in een visioen geschonken geworden door Manjushri. Dat is Manjushri. En die leraar was toen 12 jaar oud. En die bevond zich in een retraite, in een 6 maanden durende retraite was hij al bezig. Hij was door zijn leraar uitgenodigd om dat te gaan doen, geadviseerd om dat te gaan doen. Dus hij had een goede leraar, zijn leraar zei. En hij wist ook, die jongen was al heel rijp, hè? Hij was op jeugdige leeftijd al. En zat hij al helemaal in de sutra's en de teksten. En ook zijn ouderlijke omgeving, alles was heel organisch. Voelde heel organisch, dus die jongen was al heel rijp op jonge leeftijd. Dus die leraar die zei, ga jij de diepte in, zeg maar, hè, de kern zoeken via een onderricht, via de connectie met Manjushri maken. En dus heeft hij een retraite, 6 maanden in een afgelegen plek, dus in de buurt van die leraar, niet te ver weg, maar toch in een eigen plek, ergens een grot of zoiets, of een hut, zoiets. En daar gebivakkeerd. En tegen het einde van die 6 maanden verscheen inderdaad een visioen, verscheen Manjushri in een visioen. Prachtig visioen van een oranje Manjushri. Met al zijn attributen, de reguliere attributen en ook 2 bodhisattvas naast hem. Dus dat was op zich al een geschenk. Zo'n visioen is een mooi geschenk. Een verbinding met innerlijkheid op een hele voelbare manier. En Manjushri gaf hem, sprak op een gegeven moment. En hij sprak alleen maar, hij sprak maar 4 regels. En nadat hij dat gehoord had, die leraar, jongen van 12 jaar, begreep hij ook meteen de diepte en de omvang van dat onderricht. Dat het hele pad behelste. Dat in 4 regels het hele pad daar werd even geschetst. En vanaf dat moment is dat, dus dat is vastgelegd, hij heeft dat vastgelegd en heeft dat aan zijn leerlingen doorgegeven. En iedereen is daarmee gaan werken of in die traditie en heeft daar ook commentaar op gegeven. Voor iedereen is dat bruikbaar en vruchtbaar gebleken. En de essentie daarvan, dus de titel daarvan is het loslaten, het weggaan van de gehechtheden, de 4 gehechtheden. De eerste gehechtheid is dit leven, dit bestaan. Dan moet je je van losmaken, je moet er niet aan vastzitten, aan dit bestaan. Het is meer dan dit bestaan alleen maar, dus dit fysieke bestaan. De tweede gehechtheid, attachment, hou vast, is je moet je losmaken van samsara, van de cyclus van de bestaansvorm. Dus niet alleen van dit bestaan, maar je moet je losmaken, vrijhouden van de transformaties steeds in bestaansvorm. Dat moet je vrijmaken. De derde onthechting. Je moet je losmaken van een zelf. Dus van een identiteit nog.
Als, ja. Wat is dan precies verschil losmaken van een zelf en dan los van samsara?
Ja, de details daarvan, die moeten we nog langzaam gaan blootleggen. Hè? Maar ik probeer nou even de grote lijn aan te geven. Want er zitten natuurlijk ook methodes aan vast allemaal, die dat dan veel, die dat heel concreet kunnen onderbouwen, waardoor het ook duidelijk wordt wat de zin daarvan is. Ik zal, anders als jullie het interessant vinden, wat documentatie dadelijk even pakken, en dan kunnen we een beetje verder concretiseren wat nu is. Hè. En de vierde onthechting, de vierde regel die sprak was, zolang dan nog houvast is, dus in het algemeen, zolang er nog houvast is, is er geen visie. Dus dat is de afronde culminatie. Alle houvast is zinloos. Is gebrek aan wijsheid. Is het teken van blindheid. Ze bouwt het zo op, hè? Het houvast aan een vrij concreet bestaan hier, de koestering van je condities, et cetera, hè. Dan, dus dat is lijden. Maar je kunt daaraan werken door betere werelden, dus door betere bestaansvormen na te streven. En dat is natuurlijk prettiger dan wanneer je in lagere bestaansvormen, maar je bent er nog steeds gehecht, je zit nog steeds vast in lijden. Want ook die volgende samsarische vormen, al zijn het hogere vormen, zijn nog steeds geconditioneerd en klein en pijnlijk. Dus daar gaat langzamerhand een gevoel ontstaan van dus het eerste is het overwinnen van lijden en langzamerhand komt de waarde van ommekeer naar anderen, dus bodhisattvaschap, bodhicitta komt langzaam in beeld als hulp ook voor bevrijding. Ik zal eventjes de documentatie halen, dan kunnen we dat concreter toelichten. Sowieso over een weekje of zo nog wat audiomateriaal van diezelfde leraar ook op het weblog zetten. Dan heb je, want daar, via dat audiomateriaal ben ik eigenlijk op zijn spoor gekomen, omdat dat precies de onderrichtingen van die vier attachments, die parting van de vier attachments, behelst. Het zijn over twee audiosessies, twee Dharma talks, die daarover gaan. En dat was zo interessant dat ik verder ben gaan sneuren. En dan zal ik ook wat achtergrondmateriaal links naar documentatie daarbij zetten, bij de weblog. Er zit onder andere, hij heeft best veel materiaal beschikbaar, en hij is ook niet de enige die daarmee werkt hoor, maar ik denk dat hij ook best toegankelijk is. Hij is lekker onconventioneel, hij is thuis in het Westen, thuis in cultuur, is heel erg goed beslagen, hij is heel moedig ook, vind ik. Niet geen heilige huisjes hooghouden en zo. Hij heeft ook nodige kritiek op traditionele spirituele institutionaliteiten en zo. Hij houdt het allemaal heel open. Dus Dzongsar, Dzongsa Rinpoche. Dzongsa Khyentse Rinpoche. Goed. En eens even kijken waar we het beste kunnen beginnen. Ik heb een aantal prints gemaakt van verschillende leraren die deze instructie, dit onderricht, hebben gebruikt. Oudere leraren meestal, 19e eeuw, 18e eeuw. Dit is uit de 15e eeuw zo ongeveer, die jongen die daar dus toen die retraite heeft, die leraar. En misschien nog eerder. In elk geval middeleeuwen. Dit is de basistekst. Ik zal het even in Engels lezen. Ik denk dat misschien voor iedereen wat bruikbaar is. Anders moet je zeggen als dat vraag op. When he reached the age of 12, the great Satchin Kunkan Nyingpo undertook a six-month practice of the Bodhisattva Manjushri. One day he had a vision in which he actually saw, amidst the brilliant blaze of light, the Holy Lord Manjushri, orange in color and seated in a jeweled throne, on a jeweled throne, his feet placed flat upon the ground, his hands in the mudra of explaining the Dharma, and with an attendant bodhisattva on either side. Manjushri spoke to him, "If you are attached to this life, you are not a true spiritual practitioner. If you are attached to samsara, you have no renunciation." Renunciation is onthechting. If you are attached to your own self-interest, you have no bodhicitta. If there is grasping, you do not have the view. Wat blieft? Grasping is grijpen. Het is het programma, hè, van de weg, dit. Super strak, dit. Echt heel mooi. En transcendentie, ingebouwd ook, hè. Dus onder andere die stap naar samsara maakt het heel concreet, dat het niet alleen maar hier gaat over het fysieke stoffelijke bestaan, hè. Dat er veel meer mee gemoeid is. When Sachen Kunga Nyingpo examined the truth of these words, he understood that the entire practice of the path of the paramitas was condensed into training the mind in parting from these four attachments. And he attained a special conviction and insight in all the teachings of the Dharma. Dus ook de verschillende scholen, Hinayana, Mahayana, Vajrayana, sutras en tantra, alle kon het overal in plaats. Ja, en die waren overal ook te gebruiken. Die methodieken van die verschillende richtingen zijn overal in die fases te gebruiken ook.
Hij heeft wel zelf eigenlijk, zeg maar, daar een methodiek, of die training van die mind, heeft hij dan zelf bedacht, zeg maar, die leraar.
Nee, dit is hem geschonken.
Ja, dat inzicht. Maar om een...
En heeft dat meteen ook, is meteen bij hem gevallen ook. Dus hij heeft daar verder. En heeft dat doorgegeven als instrument voor anderen die niet zo snel waren als hij. Daarmee viel bij hem het kwartje hier, hè. Dat is de view. Boom. No grasping. Yes. Maar uiteindelijk komt dat ergens natuurlijk in Limburg aan en dan kan ermee gewerkt worden. Het is misschien wel interessant, die vier zijn eigenlijk twee karma-componenten, twee dharma-componenten. De antidotes, dus de medicijnen voor attachment aan het leven, attachment aan samsara, attachment aan hemzelf. En attachment in het algemeen. Is het eerste, as an antidote to the first attachment, meditation on death and impermanence. Dat is de Hinayana scholing. Impermanence is de grote boodschap van de Boeddha in de Hinayana traditie. Hè? Onbestendigheid, vergankelijkheid. Laat los. Zet zich in de jungle, kun je alles goed. Twee, as an antidote to the second, reflecting on the faults of samsara, de gebreken van samsara, dus de gebrekkigheid van de illusie dat een hogere bestaansvorm, dat welbevinden, of gelukzaligheid, de bliss van goddelijkheid, alle bliss en trance en weet ik wat, dat het zou zijn. Zo, karmisch verwikkeling nog, hè, blindheid. Dan meer dharmisch georiënteerd, de derde, as an antidote to the third, reflecting on bodhicitta, the heart of the awakened mind. Het wekken van bodhicitta. De ommekeer van zelfzucht en hou vast, de ommekeer daarvan, hè, naar buiten gaan, schenken. And vier, as an antidote to the fourth, reflecting that all phenomena are devoid of self, like a dream and a magical illusion. En dat heeft te maken met het besef van shunyata, van leegte. Het belichamen van leegte langzamerhand. En je snapt wel, als je in die richting gaat, dat houvast helemaal geen item is. Net als wanneer je de waarheid hebt, dat leugen dan een item zou zijn dan in dat onderzoek, snap je? As you reflect in this manner and gain some degree of familiarity, dit is een andere leraar hè, die dit heeft hiermee gewerkt, then four results will accrue. Dan zullen er vier resultaten het gevolg zijn. 1. Your practice becomes genuine dharma. 2. Dharma progresses along the path. 3. The path will clarify confusion. And fear, as a result of having developed understanding and familiarity, confusion will arise as primordial wisdom, and you attain perfect Buddhahood. Dus het is een versmelting van vorm en leegte. In deze traditie is verwerkelijking de realisatie van leegte en helderheid. En is van emptiness and clarity. Licht en leegte, zeg maar. Wat in de Zen-traditie leegte en vorm heet. Hè? En de eenheid daarvan. Dus dat alle verschijnselen die we meemaken geen geïsoleerde verschijnselen zijn. En je moet eens voorstellen wat dat is, een verschijnsel. Je moet eens even bij stilstaan wat dat is precies, een verschijnsel. Wat noem je een verschijnsel? Nee, nee, gewoon heel concreet. Wat is dat? Wat is een verschijnsel?
Of iets stoffelijks, of een buitenis, of een mens. Het is allemaal verschijnsel. Mm-hmm. Denk ik.
Alles is een verschijnsel.
Mm-hmm. En veel daarvan krijgen we niet mee wat er gebeurt. Maar in elk geval de dingen die we meemaken zijn allemaal verschijnsel. Een gedachte is een verschijnsel. Een woord, lippen die bewegen. Duimen, kriebels, krabbels. Alles verschijnsel. Hoogdravende woorden. Vluchtige woorden. Angst is een verschijnsel. Hebzucht, honger, een fietser die voorbij gaat, slaap, een gaap. Alles is een verschijnsel. Met andere woorden, dat is de substantie waar we uit bestaan. Dat is het vormenspul, het vormenspel. Dat zijn de vormen. Wij zijn vormen al. Zoals we zeggen, leven is één cluster van vormen. Van transformerende vormen de hele tijd. A momentary flashing into existence is alles. En niet papa, ik en de wereld. Huh? Mama, ik en weet ik wat van ik allemaal. Dat is blindheid. En dat is lijden. Snap je, de scheiding van dualisme. En dus dat brengt misschien het gevoel veel dichterbij dat bewustzijn en waarneming, dus licht en vorm, veel dichter bij elkaar horen. Dat het veel meer een eenheid is. En dat je in het waarnemen van verschijnselen bewustzijnswerking kunt laten plaatsvinden. Dat je beseft dat bewustzijnswerking meedanst in de verschijnselen. En dat er ook geen bewustzijn los is van verschijnselen. Dat bewustzijn zelf geen verschijnsel is. Maar dat bewustzijn verschijnsel is. Verschijnselwerking is. En dat gaat langzaam landen in meditatie. Dan ga je langzaam voelen via lichaam en geest. Want dat is natuurlijk ook verschijnsel en jijzelf. En je noemt jezelf geest en hanteert een lichaam. Hè. En dat is het probleem. Het is zo lastig om zo'n model door het leven te slepen. Hè. Een baas met een behuizing. En in meditatie komt dat dichter bij elkaar. Ga je voelen dat is niet zo gescheiden. Dat is niet een object met een subject. Dat subject Amahula. He, dus die aanname dat je weet wat je zegt en denkt en doet. Dat je kunt dat legitimeren en dat je dat weet wat je allemaal doet. Dat je een subject bent, een bewust verantwoord keuze, et cetera. Dat je gaat zien, dat is niet zo. Dat is een gammel verhaal. Ik weet echt niet wat dat is, die geest. He. En het lichaam wordt veel wonderlijker. Scheppingswerking, bewustzijnswerking, geesteswerking. We zeggen dezelfde werking als jouw geest. En je gaat ook zien, het waarnemen is niet te scheiden. Waar is nou de waarnemer, waar is het onderwerp van waarnemen? Allemaal kunstmatige onderscheidingen die we in het licht van functionaliteit hebben leren maken om een systeem, een model van functioneren in de zintuigelijke sfeer te kunnen onderscheiden en voordeel halen en processing mogelijk te maken. Hè. Dat is het hele nut daarvan, enige zin daarvan. Want leuk is dat niet. Er is alleen maar hoop drukte als je het model moet onderhouden. En het vervreemd je een beetje van de creatieve kant van het bestaan en van het vertrouwen en alles. Dat is tamelijk mechanisch, maar het heeft zo zijn bruikbaarheid. Maar je moet goed zien dat dat een manier van leven is die ver weg staat van de realiteit die we zijn. Dus dat dat maar een heel specifieke manier van opereren is in het terrein van zintuigelijkheid. Hè? Zo die scheidende dualistische manier van opereren. Procesmatig. Ja. Jij.
Een formulier die van confusion is formulier.
Ja, hij formuleerde tamelijk pregnant. Hij zegt dus dat de geest van verwarring en de geest van leegte versmelten. En daarmee wil hij zeggen vorm en leegte. Dus de geest van verwarring is de vloed van verschijnselen. Wat er ook aan vorm ontstaat. Wat voor normale stervelingen verwarrend is.
Dat je dat gaat zien dat dat allemaal bewustzijnswerking
is. En dat je leert daarmee om te gaan in die eenheid die je bent. Van die verschijnselen en dat bewustzijn wat je bent. Dus er zaten al een paar aanduidingen van oefencomponenten, methodiek in die antwoorden, die antidotes, onder andere dus het besef van sterfelijkheid en vergankelijkheid, onbestendigheid. Het toelaten van de natuurlijkheid van verandering en niet het blijven koesteren van de illusie van hou vast. Dat is natuurlijk de essentie van het hele probleem, is de aanname dat het ik vaststaat. Dat is de wortel van de hele lijdensboom. En ook de reden waarom we dit hele pad moeten bewandelen. Om die wortel, die knoop los te maken. En zegt nee, Dat is geen vaste entiteit. Zoiets is er in realiteit helemaal niet. Maar ik heb me gecondenseerd, ik heb me gecomprimeerd tot een verkrampt, dicht, vastgezet ding, wat zich aanhaakt aan geselecteerde omgevingsfactoren, die ook niet vaststaan op zich, maar nauw voorhanden zijn, en hopelijk een tijdje, en ik probeer ze te stabiliseren en zoiets, en dat is mijn leven. Dat is mijn leven. Ja, dat is een invalide bestaan. Hè? Dat kun je doen, maar dat is niet het hele potentie, dat is niet de hele bedoeling van ons bestaan. Hè? Dus als jij ontkent de verandering, snij je je eigen groei af. Als jij dood, verlies, ziekte, moeite ontkent, snij je je eigen bevrijding af. Als de angst daarvoor groter is dan het inzicht dat het een plaats verdient in jouw beleving, dan snij je je leer af. Dan knijpt de angst knijpt jou het leer af. Dan ga je niet het leven leren kennen, maar dan blijf je jouw angst alleen maar leren kennen. En dan kom je niet verder. Hè? Dus dat is belangrijk. Meditatie over de dood en over vergankelijkheid vooral. Het voelen dat de dood een realiteit is waar je mee te maken hebt en wat dat dan precies is. Met andere woorden, dat jij niet je bevindt in een garantie van bestaan hier. Dat dit bestaan geen garantie heeft.
Dat snap ik, maar hoe mediteer
je daarover? Je lijf eraan onderhevig voelen zijn. En dan voelen, dit staat niet vast, de ding. En die geest al helemaal niet. Maar de geest is niet direct wat wij associëren met de dood. We associëren met het lichaam. Dus focus op het lichaam. En zie dat dat een ander verhaal is. Dus zie dat het lichaam gaat sterven. Maar je gaat dan ontdekken dat daarmee jij niet sterft. Maar het lichaam. Snap je? Maar als jij de kracht vindt om dat toe te laten. Zul je voelen dat jij zelf daar niet mee sterft. Omdat die geest niet sterft. Of je gaat het begrijpen. Je gaat begrijpen dat het nodig is. En je gaat voelen. Dit begrip, die wijsheid, is sterker. Heeft een andere kracht. Dan waar het mee werkt. Snap je? En zo is er een andere methodisch aspect, is het inzicht in de gebrekkigheid van samsara, dus de illusies omtrent samsara, de illusies omtrent betere omstandigheden, zou je kunnen zeggen. Het verbeteren van omstandigheden. Investeren in toekomst, in de toekomst. Toekomstige, betere levensomstandigheden. Het zij in dit leven, het zij in latere levens, dat is verder niet zo belangrijk, maar dat je investeert in toekomst. Dat je daar je heil in zoekt. Hè. Dat dus de fouten daarvan zien. Dus de gebrekkigheden van alles, alle bestaansvormen. Niet alleen maar je huidige bestaan, maar alle bestaansvormen. Het lijden daarvan leren zien, de aard daarvan leren zien, dus de ontoereikendheid daarvan zien, de geconditioneerdheid, de onafheid van potentie die daar huist. Hè. Dus zowel in de lagere bestaansvormen, het leren kennen, wat is een dier zijn, wat is een dierbewustzijn, wat is helle bestaan, een hels bestaan moeten lijden, onderhevig aan. Heftige krachten, negatieve krachten, waar je niet van kunt bevrijden. Hè? En omstandigheden, wat krachten zijn. Innerlijk, uiterlijk, vastzitten in gemangeld worden door onvoorstelbaar krachtenspel van pijn en woede en krachten. En naar goddelijke bestaansvormen. En dan zien, kun je lang opdrijven op die wolken, hè, lang en maar uiteindelijk stopt het verhaal. En als het dan stopt, dan is het ook heel pijnlijk. Want dan is het contrast heel groot. Dan is de pijn des te groter, de teleurstelling des te groter. Nou, je weet hoe dat is met illusies, hè. Hoe groter de illusie, hoe groter de teleurstelling als er niet zo blijkt te zijn. Hoe hoger de verwachting, hoe groter de teleurstelling. Dat is een methodisch element. En dan een derde is het ontwikkelen van bodhicitta, het ontwikkelen van wijsheid en mededogen, zou je kunnen zeggen. Het zijn de twee componenten van bodhicitta. En dat is de ommekeer naar je verbonden voelen. En niet jezelf langer meer als een geïsoleerd object zoeken naar mijn plekje ergens in het geluk. Hè. Maar gaan zien om te beginnen dat iedereen dat doet. Iedereen geluk zoekt. En dat jij op geen enkele manier daarin verschilt van anderen. Dat je helemaal niet speciaal bent. In de grond van je bestaan. Dus in de kern, in het belangrijkste punt wat we zijn, zijn we allemaal hetzelfde. Het belangrijkste wat ons drijft is gelukkig zijn. En niet vast komen zitten en lijden. Dat delen we allemaal. Iedereen doet dat. En dan zeggen we, maar ik moet zorgen dan, ik moet daarvoor zorgen voor mezelf. Ik moet vooral gelukkig zijn. Maar iedereen wil dat. En waarom faciliteren we niet ook anderen daarin? Waarom maken we daar een onderscheid? Dat mijn geluk belangrijk is dan andermans geluk. Ja? Nou, dat is een component van bodhicitta, mededogen. Bodhicitta? Wat dat is? Of? Dat is mededogen en wijsheid, zeg. Bodhicitta is letterlijk, bodhi is verlichting en citta is besef, verlangen, bewustzijn. Dus verlichting is besef. En dat heeft ook de component van verbinding, dus beseffen dat dat iedereen, dat een intrinsieke kracht is in iedereen, een motief is, het centrale motief is van iedereen, verwerkelijking. Verlichting staat voor voltooiing, voor vervulling van je potentie. Hè? Het is niet een momentane ervaring, eventjes, geen sublieme ervaring, hè, verlichting. Verlichting is een ander woord voor vervulling. Je moet dat heel concreet houden, hè, niet gaan sublimeren. Dus besef van vervulling. En ook beseffen dat iedereen daar recht op heeft en dat wenst. En dat je daarmee aansluit bij een heel reëel, betrouwbare oriëntatie. Dat je daar geen illusies mee kweekt, maar dat je daar in een hele reëel veld mee zit met dit besef van bodhicitta. Kun je heel veel goed werk doen, naar jezelf en naar anderen. Besef van vervulling is de belangrijkste manier om te voorkomen dat je illusies gaat creëren. Dat je beseft dat je innerlijk vervuld potentie daar hebt. Voorkomt dat je illusies gaat creëren. Besef dat je hetzelfde bent als anderen. Geeft je het vermogen om mededogen te gaan voelen. Hè, en in te leven. Dus voorkomt ook weer dat je je gaat speciaal maken, onderscheiden. En daar je compensatie-identiteit in zoekt. Hè. Dus de schijnidentiteit, weer de illusie van contrast. Of de illusie van het beter weten en zoiets allemaal. Hè. Het zijn allemaal maar. Je bent ze liever snel kwijt dan rijk, dit soort dingen. Hè. Want ze leveren alleen maar problemen op. Dus langzamerhand wordt de weg steeds eenvoudiger, steeds duidelijker, eenvoudiger en ook in zekere zin ook absoluter. Maar dat wil niet zeggen vreemder, maar compacter, substantiëler in die zin. Het wordt steeds duidelijker. Bodhisattvaschap als term voor beoefening, hè? De weg beoefenen. Dat een heel welkome alternatief is voor de term ego, bodhisattva. Dus dat zelfbeeld, identiteit, anders kan worden gevoeld en gezien worden dankzij het perspectief van de weg. Zullen kijken. We hadden daar zo'n mooi modelletje geschreven donderdag. En dat heb ik ergens genoteerd. Zullen kijken. om het een beetje te illustreren, het eenvoud. Dus van de bodhi, van de beoefenaar, de bodhisattva. En dit is waar we ook voor kiezen als we het hebben over het levensklooster. Hè? Over concrete oefenen, dan hebben we het over het faciliteren van bodhisattvaschap. Het integreren ook van, dat, van de werkbaarheid van bodhisattvaschap. Hè? Het normaliseren van bodhisattvaschap. Is als besef, zeg maar, bodhicitta. En dat heeft de twee componenten, wijsheid en mededogen. Wijsheid en liefde, als je wil, en mededogen is hetzelfde als liefde. Hè? Maar dit klinkt wat werkbaarder, voor mijn gevoel, dan liefde klinkt snel wat. Ligt eraan tegen wie het hebt altijd, hè? Maar als algemene termen denk ik, zijn die twee wel lager. Ja, een belichaming meer, een praktische, inderdaad, een vertaling daarvan. Een liefde kan snel een tegeltje aan de wand blijven. Maar dat geldt ook voor wijsheid natuurlijk. Maar. Dit is eigenlijk als model genoeg, denk ik, die twee. En dat is een oude boodschap, hè? Wijsheid en liefde. De twee vervlechtingen van twee strengen die zich vervlechten. Dat zijn gevoel en verstand. Dat is ook een heel bazaal, intuïtief gevoel van vervulling als die twee draaien. Helderheid en verbondenheid. Wat wil je nog meer? Dat is de rust in de tent. Ja. Dus dat misschien als als plaatje, zeg maar, wat op zich niet zo nieuw is, maar dit hier als een praktische vertaling heb je twee vormen van bodhicitta, relatieve bodhicitta en absolute bodhicitta. Dus dit is meer naar de methodiek toe van de weg. En dit is meer de essentie van wat het is. Die twee componenten, dat is wat bodhicitta is, en dit is hoe je het hanteert, zeg maar. Dat is een relatieve vorm en een absolute vorm. Hè. Dit wordt ook conventioneel of absoluut genoemd. Deze beoefening van bodhicitta, dus dit zijn beoefenvormen, die twee, is gelinkt aan upaya, aan geschikte middelen, het hanteren van geschikte middelen. Deze is gelinkt aan shunyata. Leegte. En als je dit modelletje, om te zeggen, maar eventjes, als je dit ziet als typering van de weg, dan heb je de sleutel eigenlijk van het hele verhaal. Leegte en vorm. Binnen, buiten. Nee? Dit zijn als de oefenweg is het belichamen van, dus vervulling, hè, de oefening is realisatie van volheid, van alle potentie. Dan heeft het die twee kanten van binnen en buiten. Van leegte en vorm. Die twee, dat hele bereik moeten we belichamen. Hè. En dit zijn de aanduidingen daarvoor. Shunyata is leegte, dat is de geest, de aard van de geest. En dit, upaya, is het hanteren van geschikte middelen, van vormen, om in de wereld werkzaam te zijn op een heilzame manier. Ja. Dus dat wil zeggen, dat is de expressie van die leegte. Zo kun je een beetje begrijpen. Ja. Je kunt het dus op twee manieren zien. Je kunt zeggen, ik vertrek hier, en dat is de absolute zen-insteek ook. Ik stel me op vanuit shunyata, ik weet het is leegte allemaal, en oefen me in het uitdrukken daarvan, zoals ik het net zei, in het toepassen. Je kunt het ook andersom als een geleidelijke weg zien, en dan zeg ik, start hier met me oefenen in het langzaam op gang brengen, dus een conventioneler pad, het relatieve pad van me scholen in het omgaan met de wereld. Dus dat is meer, laat het zo zien schetsen, de Shila Samadhi Prajna. Dit is het hele pad. Je kunt hier beginnen, dat is de traditionele insteek, en dat is dit. Of je kunt hier beginnen, dat is meer de onconventionele insteek, dat is de meer de zen-insteek. Je zegt, we beginnen bij wijsheid, vanuit wijsheid krijgt meditatie alle licht die het nodig heeft. Is er wijsheid en meditatiekwaliteit, dan ga je vanzelf om op de juiste manier met de wereld. Hè. Maar meer vanuit die Hinayana-traditie is het, je moet eerst zorgen dat je een beetje rust vindt en beheersing beoefent. Als je daartoe in staat bent en je bent betrouwbaar, dan kun je denken, ga naar meditatie. Voorheen heeft het helemaal geen zin om te gaan zitten, want dan ben je allemaal weer te onrustig en dan maak je er maar wat van. Laat staan dat je toekomt aan wijsheid. Hè. Nou, die twee zijn allebei mogelijk. Even nog als laatste, dus dan heb je die twee, dat was aspiratie en applicatie. In het meer relatieve vlak. Hè? Dat wil zeggen, als je wil beginnen als bodhisattva vanuit meer het geleidelijke perspectief, dus je wil je trainen in bodhisattvaschap, dan is de eerste fase van aspiratie daartoe, dus van de wens, het motief, intentie, en dat is dat sluit je af met een gelofte, met een conclusie zeg maar, dat die inderdaad wenselijk is, dat perspectief, en dat je je committeert daaraan, en dat is de toevlucht, de fase van toevlucht nemen. Dan denk je, oké, en met je toevlucht nemen begin je te beoefenen, en als je gaat beoefenen begin je aan de paramita, aan de oefenvormen, dus de echte concrete uitleren drukken, beginnen met geven, hè, met de schenkende houding, die de eerste paramita is. Hè. Dit is, denk ik, in dit modelletje, zitten heel veel dingen natuurlijk, maar de samenhang, ik hoop dat je hierin misschien wat samenhang kunt voelen, wat voor jou bruikbaar is. Nieuwe mensen zal het wat lastig zijn natuurlijk, hè, maar de mensen die wat langer bezig zijn, zal dit langzamerhand achtergrond toch maar het model dan noemen, het kader hè, waarin we opereren om zowel goed te leren omgaan met de omstandigheden waar we mee te maken hebben, als ook om toe te komen aan de wonderlijke kant van innerlijkheid, die transcendentie heet. Hè. Wat op zich niet zo makkelijk is allemaal. Allebei zijn niet makkelijk. Dus misschien dit aardig materiaal voor een ochtendje.
Aspiratie is vreemd iets anders dan de politieke.
Je kunt aspiratie ligt eraan, bodhicitta wordt verschillend geduid. Sommige mensen zeggen, bodhicitta is al helemaal intrinsiek in elk mens aanwezig, is de verlichtingswens. Hè? Dus dat is wat de boeddha-natuur behelst. Dat is bodhicitta, dat je een boeddha-natuur hebt. Dus dat is geen punt van beginnen met bodhicitta. Een ander zegt, bodhicitta begint als je werkelijk met de paramita's begint, met de 10 stadia van de bodhisattva. En dan wordt dat ook getypeerd als, het soort standaard bodhisattvaschap en edel bodhisattvaschap. De Arya bodhisattva is dan de bodhisattva die werkelijk met die 10 bhumis begint, met dus de paramita serieus begint te oefenen. Dus het is altijd wat lastig, die termen. En je moet daar zelf, denk ik, het belangrijkste is dat jij zelf gaat voelen, wat heb ik daaraan allemaal, aan die termen. Wat moet ik met bodhicitta? Wat moet ik überhaupt met de Boeddha weg? Wat moet ik met de Boeddha? Ja. Oude knakker, 2500 jaar geleden. Voel ik me verwant daaraan? Voel ik me net zo verwant als dat ik me verwant voel aan mijn verwanten? Ben ik verwant daarmee of niet? Net zoals de vraag, ben ik wel verwant met andere mensen op hartsniveau? Kan ik dat inderdaad voelen, dat ik dat deel, hetzelfde motief om gelukkig te zijn? Als dat zo is, ben ik verwant met mensen. En zo, mijn wijsheid, herken ik daarin die helderheid, die potentie, herken ik daar iets in wat die Boeddha daar vertelt en belichaamt. Zo ja, dat is verwantschap. En dan langzaam concretiseren, verwantschap is heel belangrijk, denk ik. Dus dat is het tegendeel van onverschilligheid, van vervreemdheid. Wat je voelt als je net als een buitenlander, ben ik niet meer verwant of zo. Hè? Dan heb je er helemaal niks mee. Elk woord dat uit je mond komt, zegt buitenlander. Als je geen verwantschap voelt, als er geen basis is van verwantschap, is er heel weinig vertrouwen. En dan heb je altijd iets te overwinnen. En dan moet je eerst, slik je maar eens eerst. En maar eens kijken. Kan dat wel, dat uit zo'n vreemde mond iets fatsoenlijk komt? Hè? En altijd een beetje zit er wat argwaan. Vertrouwen, van de andere kant, is de eerste schakel die we nodig hebben naar het onderricht. Zonder vertrouwen kun je het wel schudden, als er geen vertrouwen is. Hè? En bij nieuwe ontmoetingen is er altijd eerst dat moment van vertrouwen vinden, een beetje. Ingang vinden. Dat is een gevoelsverhaal, hè, vertrouwen. En dat is een diep gevoelsverhaal. Want uiteindelijk, wat is het diepste vertrouwen, het diepste blijk van vertrouwen, is als je je overgeeft helemaal. In intieme relaties bijvoorbeeld, hè. Als je echt helemaal overgeeft. Dat kan alleen omdat je elkaar ten diepste vertrouwt. Maar in de mate waarin dat niet plaatsvindt, kun je ook niet echt overgeven. Is er altijd een rest in je, wat je niet eens kunt bewust managen, maar wat zich niet opent. Wat zich niet kan openen, omdat het hart geen vertrouwen heeft. Snap je? Daar kun je niks aan doen. Dus kun je nog zo hard proberen te openen, of zou je nog zo hard overgave willen. Als er geen hartsvertrouwen is, lukt dat niet, gaat dat niet gebeuren. Dus dat is een heel substantieel verhaal, vertrouwen. Een hele belangrijke kwaliteit, hartskwaliteit. Een van de essentiële kleuren van hartsbewustzijn, vertrouwen. En daarmee begint de weg meestal. Dus de echte weg van het oefenen. Hè? Dat je je opent voor de weg, omdat je voelt, ik kan dit vertrouwen. Dit is interessant en ik kan dit vertrouwen. Nou ja, dan kom je dus gaandeweg, kom je alle nieuw spul tegen natuurlijk. Hè? Dat is normaal. Hè? Als je ontdekkingen doet, dan kom je ook nieuwe dingen tegen. Hè? Nieuwe termen, nieuwe inzichten, nieuwe mensen. Nieuwe bestaansvormen, bodhisattva's, boeddha's. Verandering heet dat. Dat is wat verandering is. Heilzame verandering. En het blijkt dus dat je goed leert, blijkt uit het feit dat je zelf gaat veranderen. Dat je gaat voelen dat je er beter van wordt. Dat is de toets, dat is de blijk van dat het pad heilzaam voor je werkt. Hè. Dus er is heel veel te ontdekken. Dat is een hele krachtige uitnodiging. Om die potentie waar je voor beschikt werkelijk te gaan aanboren, werkelijk te gaan inzetten, vertrouwd te raken daarmee, onbegrensd te laten werken, tijdloos ook je aan te committeren, dat wil zeggen om doorzettingsvermogen, toewijding, inzet, alles in huis halen om dat volledig tot bloei te brengen, waar je toe in staat bent. Dat is eigenlijk waar dit voor staat. Nou ja, dat begint natuurlijk met de eerste afwegingen die je moet maken. Wat betekent dit in de concreetheid van de situatie waarin ik me bevind? Ja, dat zijn dus een contrast in het begin altijd. Je krijgt een enorm perspectief aangereikt en dat contrasteert met de hele concrete gegevenheid van jouw fysieke en psychologische bestaan. Dus wat er, denk ik, een van de eerste dingen die plaatsvinden is dat je jouw automatische karmische oriëntatie, dat die zich verbindt met jouw dharma besef, want dat is wat het perspectief is, dus een dharma component. En je hebt daar een beetje vertrouwen in. Je hebt er net genoeg leren kennen dat die dharma om te voelen is interessant, dat kan mijn potentie wekken. Maar dat is strijdig met je houvast, met jouw gevest, met jouw gehechtheid aan karma. Met jouw beeld van een ik, met een geschiedenis, eigenschappen, rechten, verwachtingen. Die hele koestering van dat sublieme ik-verhaal wat je hebt gemaakt. Dan komt daar een dharma-perspectief wat zegt, ik kan alleen maar bloeien als je langzaam die ballon laat leeglopen. Dat is denk ik de eerste moeite die we tegenkomen. Dat is de gewenningsfase. Hè, van of je daarnaar zet of niet. En als je klik zegt, dan gaat dat zo gebeuren. Ja. Dan gaat het ik leeglopen en jouw dharma-potentie, jouw innerlijkheid, die gaat bloeien. Jouw innerlijkheid, die kracht, jouw innerlijke kracht gaat toenemen. Je uiterlijke gehechtheden gaan wegvallen. Zo is dat. Nou, je gaat dat zien dat dat kinderspel was. En tijdelijke oriëntatie en onderzoek allemaal. Ook bedoeld daarvoor om het te leren kennen. En dat langzaam los te laten omdat het de energie niet meer heeft. En jou niet meer boeit. En vervangen wordt door andere interessantere perspectieven. Ja, kijk eens hoe dat werkt voor je. Waar doet je dit aan denken? Waar wekt dat iets? Waar raakt dat iets in je? Aan vragen of aan gevoel in je? Waar we het nou eens over hebben, dit hele grote verhaal, maar tegelijkertijd kernachtig eenvoudig geprobeerd te voelbaar te maken. De concreetheid van bodhisattvaschap, van de weg, commitment met het pad, het werkelijk gaan blootleggen van die potentie.
Als ik goed allemaal verhoor, kan ik het geven. Ik hoor eigenlijk steeds wat het allemaal niet is. Wat je niet moet doen. Wat anders je wel doen. Maar wat moet je wel doen?
Ik heb gezegd, wat je wel kunt doen is je lichaam voelen. Ja. Nou, begin daarmee. Het is heel eenvoudig. En ga de illusieachtige aard, ga dus de hechting daaraan, ga dat los. Ga dat herstellen. Ga anders in je lichaam zitten. Stop met het hanteren als presentatieobject en stop met het koesteren van het lichaam als identiteitspunt. Stop met je druk maken erover, bang zijn daarvoor. Kun je heel veel van leren. Dat is wat het bodhisattva-pad doet, wat het behelst, is het loslaten van het ego. Ja.
Ja.
Maar niet alleen, het is het begin. Het is het begin van het bodhisattva-pad. Dit. Want het is ook nog eens het aangaan van verbinding, het toelaten van verbinding.
Ja. Ja. Ja.
Dus het begint met het loslaten van het ego en daar in de plaats van voelen toekomen aan verbonden voelen.
Ja, ik merk dus dat ik dat eigenlijk steeds vanuit het ik heb gezien,
ja.
Zeg maar.
Ja, snap ik.
Mij nou eigenlijk.
Ja. En nou ben je meer naar binnen door in te gaan, dat is fijn, dat is goed. Ja. Weet je, de crux is, of om het muntje te laten vallen, moet je gaan, en om te voorkomen dat dit een soort spreadsheet-presentatie wordt. Waarom gaat het? We zijn bezig met uit te vogelen wat de werkelijkheid is. Daar gaat het om. Daar gaat het om. En dharma is een ander woord voor werkelijkheid. En karma is een ander woord voor illusie. Hè? Maar dat zijn weer technische termen. En dat is alweer een beetje verder. Maar waar het om gaat is dat wij werkelijkheid leren kennen. En dat we werkelijk worden wat we zijn. Hè? Leven zoals we kunnen zijn en willen zijn. Hè? En dat is belangrijk. Dat we dat nooit vergeten. Dat je niet dan een soort model laat ontstaan waar je achteraan hinkt. Omdat dat interessant voelt en je voelt dat niet waar het in essentie om gaat, dat jij dat het in essentie om jezelf gaat. Voor je het weet maak je ook hier weer een illusie van. Hè. Zoveel is een modelletje. Dus dat moeten we niet hebben. Als het zo dus begrijpt, dan is dit de uitnodiging om te gaan onderzoeken, wat vind ik nou werkelijk en wat vind ik illusie? He? Wat is voor mij werkelijkheid? Net als dat we daarnet hebben nagedacht over de vraag, wat is een verschijnsel eigenlijk? Dus kun je ook nadenken over, wat vind ik nou werkelijk en wat vind ik illusie? En dan kun je dat misschien iets beter nog vertalen, wat vind ik nou werkelijk belangrijk en wat vind ik minder belangrijk? En dan heb je dat wat concreter, denk ik. Wat is nou echt belangrijk in dit leven? Of mijn bestaan. Wat belichaam ik nou wat werkelijk belangrijk is?
Voor mij geldt als ik daarmee ga werken, dan zie ik pas hoeveel illusie erin zit.
Ja, dat is nou, maar dat is het schoonmaakspul. Dat is dus rotsen die vrijkomt omdat we, dat is de stof die vrijkomt omdat we zijn een poetsen. Hè? Maar de bezem en de poetser, die zijn het belangrijkste natuurlijk. Hè? En dus, dat is dan een antwoord wat je zou kunnen geven voor jezelf. Wat voor mij het belangrijkste is, is dat ik kan poetsen, dat ik schoon, dat ik zuiverheid kan voelen. Ik kan voelen dat het fijn is om, dus, om in zuiverheid te leven. En niet in onzin, hè, in stof en gedoe.
Ja, dat valt wel, dan merk ik wel, heel veel valt weg. En achteraf zie je ook dat dat gewoon allemaal illusie was, niks belangrijk en zo.
Ja, en ja, goed, dat zal iedereen die oefent, komt dat tegen natuurlijk, dat het wegvallen van schijn ook de lading die het had wegneemt. En dat is een ontnuchtering die onontkoombaar is, maar die tegelijkertijd de toets is voor jouw betrouwbaarheid. Dus een toets is of je inderdaad ziet waar je mee bezig bent en of je weet wat je wil. Of dat je je weer laat ontmoedigen door dat wegvallen van die lading, dat het jou doet herinneren aan hoe fijn het toch was en dat je het jammer vindt dat weg is en dan laat je je ontmoedigen daardoor, teleurstellen en je trekt de bocht erin naar die massa toe. Zo werken dromen. Zo werkt suggestie.
Hoe dichter bij de mensen bij je staan, hoe zwaarder dat wordt gepresenteerd.
Hoe dommer je bent, hoe langer het duurt. Zo kun je beter doen. Niks mensen. Blind zijn we. Dat kun je zo gebruiken, dat je zo met jezelf wat, jong. In plaats van die mensen.
Maar voor mij is in ieder geval een woordje gedoe eigenlijk behulpzaam. Ik denk, oké, wij zijn bezig en allemaal te doen.
Ja, dat kan me even voorstellen, boy. Ja, dat is heel fijn, boy, ja. Ja, mooi. Ja, dit overwegen en navoelen is natuurlijk de manier waarop je kunt duidelijk krijgen welke mogelijkheden je hebt. Hè. Welke mogelijkheden er zijn. En als je eenmaal zicht hebt op de mogelijkheden, dan kun je ze wegen en dan kun je voelen wat ze je waard zijn. En dan kies je vanzelf veel bewuster. Dus als je nou het gevoel hebt, ik weet niet precies wat de mogelijkheden zijn, dan is dat denk ik simpel om jezelf te schenken het perspectief daarvan door meer te onderzoeken nog. Wat is allemaal mogelijk? Of wat behelzen de mogelijkheden die... Wat behelzen die verwijzingen die ik geschonken krijg, hè, die ook in alle opzichten, ook werelds, hè, wat behelzen die perspectieven die ik krijg? Wat wil dat nou concreet zeggen? Wat heb ik daar nou aan als ik dat krijg? En dan ook naar de weg, naar alles. Wat is dat? Snap je? Jij moet dat weten. Hè? We hebben niks aan... Alleen maar verbale kennis of goed bedoelde houdingen en zo. Het moet echt bewust belichaamd worden. Hè. We moeten bewust betrouwbare krachtige uiteindelijk onomkeerbare toetsbare krachten worden. Hè. Die weten waar ze mee bezig zijn. Dus die weten wat is waarheid en wat is illusie. Wat is tijdelijk en wat is definitief. Wat is vluchtig en wat is belangrijk. Dat is toch wat wijsheid is en liefde en rust, dat je daar definitiefheid over hebt. En dus misschien om te beginnen, wat is betrouwbaar? In die verwarring waarin ik me bevind. Hè, ik ervaar mezelf als een niet stabiel, van allerlei factoren gekleurd, dus optieverhaal, verward, afhankelijk van aandoeningen allemaal. Ik weet bij God niet wat ik kan vertrouwen hier, eigenlijk. Wat is nou, welke impuls is nou belangrijk in me? Welke is nou echt? En wat is van mij? Of wat is van opgelopen van buiten? Dus dat zoeken naar wat je kunt vertrouwen is heel belangrijk. Dat er iets is wat je kunt vertrouwen is heel belangrijk.
Ik zou beginnen met jezelf te kunnen vertrouwen natuurlijk.
Ja, maar dat is het probleem. Hè? Jij bent net het probleemverhaal. En hoe kun je dat probleem vertrouwen? Dat is het probleem net. En we hadden het er straks over, hè. Vertrouwen heeft ook te maken met uiteindelijk met de eindovergave. Dus met toekomen aan vervulling. Als je, dat je hart helemaal open gaat. Dat kan alleen maar als je het helemaal vertrouwt. Dus het is super belangrijk dat je verbinding hebt met iets wat je kunt vertrouwen. Hè.
Dat stond ook in dat interview, hè, waar we ja, straks allemaal ja, op het ja. Daar zei je ook iets van dat je je dan zware meer moest richten op het. Het onderricht en niet op de leraar.
Ja,
zeg maar.
Dat is een oude spreuk dit.
Maar voor mij, ik kan dat niet goed scheiden in de zin van het onderricht wat gezegd wordt door een leraar. Van als die leraar dan niet betrouwbaar is, is mijn onderricht ook al niet betrouwbaar.
Ja, maar waar het nou verwijst is naar jou. Het zegt iets over hoe jij moet luisteren. Ja. En jou onderscheiden van onderricht en leraar is een mechanisme in jou. Dus het wil voorkomen dat jij dat fout blijft hanteren. Het zegt eigenlijk, zie dat het betrouwbare onderricht helemaal geen leraar meer overlaat.
Okay.
Snap je?
Ja.
Dat er geen, ja. Dat een juist onderricht geen aanleiding geeft tot rare kapsones.
Ja, ja.
Dus het is gericht op een beetje op het zeg maar, algemene publiek ook, wat misschien snel in settings van onderrichting en zo zich laat afleiden door persoonlijke aspecten, door de persoon en door omgevingsfactoren en in dat licht zijn die vier formuleringen, dit is de eerste daarvan, zijn geformuleerd om mensen te helpen, om zich niet te laten afleiden en om de essentie goed te zoeken in plaats van de tijd te verspillen, waar het op neerkomt dan. Hè. Maar als het onderricht denk betrouwbaar is, dan zal het ook bijdragen eraan dat niet gebeurt. Maar van de andere kant, jij kunt er ook aan bijdragen door te beseffen waar het om gaat. Een ander aspect daarvan was luisteren naar de betekenis en de bedoeling en niet naar de woorden. Dat is een iets ander aspectje. Hè? Je kunt je af laten leiden door de persoon. Je kunt je ook af laten leiden door de cerebrale woorden. En dat je de bedoeling niet voelt. En dat je op die woordenstroom in blijft haken. En dat is ook niet de bedoeling. En dan ga je het cognitief, ga je allemaal processen alleen maar. Maar je moet proberen de bedoeling te voelen. Dat is wat intuïtiever, wat meer hè, vanuit het gevoel. (Clears throat) daarmee uiteindelijk kun je ook alleen maar waarheid voelen beleven in jezelf, via die intuïtievere component. Als jij waarheid blijft zoeken, dus jouw beleving, hè? Jouw echtheidsbeleving en wat je echt bent, het jezelf zijn, dat kun je niet cerebraal processen. Dat kun je alleen maar intuïtief voelen of laten plaatsvinden op grond van het toelaten van bedoelingswerk. Hè? Dat je de bedoeling voelt van wat er gebeurt. Hè? Ja, dat is een beetje de inbedding, de context. Het is natuurlijk allerlei insteekjes die we kiezen, die allemaal naar hetzelfde verwijzen, allemaal natuurlijk. Hè. Naar jouw vlam. Lijkt snel extern allemaal, en onderrichtsmateriaal, en een pad, en termen en zo, maar laat je daar niet door misleiden, hè. Het gaat om jouw gevoel. Het gaat erom of jij je goed voelt. Daar gaat het om. En niet oppervlakkig goed, maar of jij voelt wat de bedoeling is. Hè? Je moet goed begrijpen. Je zet elke dag, zet je weet ik hoeveel stappen. En elke stap kan een misleide stap zijn of een juiste stap. En je kunt geen tweede stap meer zetten. Elke stap is net als de ademhaling, die is besteed. Elke ademhaling kun je niet meer terughalen, die is besteed. En of die is verloren, of die is gewonnen. Je hebt er kracht in gezet, of je hebt er zwakte aan gegeven. Dat is heel belangrijk. Hè? Dus in verband met die kwaliteit, dat het om jou gaat, hè, dan, dit helpt je hopelijk om te voelen hoe belangrijk jouw leven is. Dat elke stap een juist perspectief, en dat het goed voelt. Dat je in een stroom staat die oké is en dat je hem open ook bedient. Hè? Niet zo'n gesloten stroompje, maar helemaal open toetsen laat. Hè? En dat toenemend voelt waar je mee bezig bent. Hè? En al die codes zijn maar verwijzingen en hulpmiddelen om dit gevoel te creëren. Om jouw juistheid, jouw hoe je staat in het leven, hoe je in jezelf staat, om dat te faciliteren. Dat je uiteindelijk al die termen niet meer nodig hebt, omdat het goed voelt. Dat het duidelijk voelt. En dan kun je ook vanuit dat gevoel, kun je vanzelf jouw gevoel gaan verwoorden in dienst van anderen als ze erom vragen of zo. En dan zul je zien dat je vanzelf ook dat kunt uitdrukken wat jij voelt. En dat het betrouwbaar is wat je uitdrukt op jouw manier. Wat denk je? Is dit iets om een weekje te doen? En dan, dat was het.
Ik ben een beetje kluts kwijt door wat je zei, dat het besef wat ik nu heb, dat wat ik zei, van veraf en dichtbij, dat het allemaal een blindheid is.
Veraf en dichtbij, kun
je. Relaties. En het ziet dichterbij je staan, met die afstand, dat je zo.
Oh, wat ik net zei van die reactie gaf naar jou?
Ja.
Oké, okay. Wat is sowieso kluts kwijt?
Ja, dus ik had echt het gevoel van mij, dus dat mensen die dichterbij zijn, staan, dat die meer proberen aan je te vast te hechten, omdat.
Ja, dat mag zelfs zo zijn, Mark, maar als het al zo is, dan is het probleem van die mensen, toch?
Ja.
En schets je dat als een bodhisattva, dat je dat in jou...
Nee.
Dus je hebt een urgenter probleem, snap je? Daarom dat ik zei, het is veel meer onze eigen blindheid die ons dwars zit dan dat anderen aan ons trekken. Natuurlijk hebben we te maken met moeites ook in onze omgeving. En anderen zijn daar misschien een deel van. Maar dat is niet het kernprobleem. En, het helpt als je anderen in hun goedheid ziet opereren. En niet vanuit de last die ze jou berokkenen. Omdat je ziet, die zijn aan het struikelen en het zoeken naar geluk. En ze zoeken op verkeerde manier. En, ja. En als het dan... mij werkelijk te moeilijk wordt, dan zal ik proberen op een zo verstandig mogelijke manier daar een ruimte in te scheppen. Hè. Maar niet hun nog, ook nog onbewust een signaal geven van, joh, Je zit mij ook nog hier te hinderen. Hè? Ze hebben al hindernissen zat hè, in zichzelf. De kern is dat we onszelf dwars zitten. Hè? We zijn blind, we zitten verkeerd, scheef in onszelf. Dat is het probleem. En daar moeten de ogen voor open gaan. Weet je, ik leef verkeerd, ik leef scheef. Ik zit vast, ik ben gehecht. Ik vul in, ik interpreteer, ik zit de processen van voor tot achter, ik kom helemaal niet toe aan beleving. Dat is het belangrijkste. Dat de werkelijkheid niet gevoeld wordt. Je staart je blind, letterlijk. Je ziet niet wat je bent en je denkt dat alles wat je ziet om je heen, dat allemaal belangrijk is. En daarmee gooi je jezelf weg. En als je dan ook nog kijkt, dat je dus lukt om je, nou laat ik het zo zeggen, als je dan ook nog echt blind zou blijven investeren in die omgeving, en je maakt dat tot jouw substituut ik, dan ben je nog veel verder van huis. Maar wij hebben een beetje nog de ruimte om te zien dat dat misschien niet allemaal even halleluja en zo is, dat er een hoop invulling en illusie is. En tijdelijke, willekeurige, hou vast. En dan kun je bewegen daarin, snap je? En dan kun je ook nog oog krijgen voordat er iets anders is, in jezelf ook, wat een bron is van vervulling. En dat het niet daarbuiten, dat je niet zo vast zit al buiten, dat het je helemaal verblindt, snap je? Maar dat je ook nog een licht daarbinnen voelt branden. Nou ja, dat is al heel fijn. Dat is een geschenk, dat je... geraakt kunt worden door de werkelijkheid. Hè? Dat je daar nog een gevoel voor hebt. Dat je niet helemaal afgestompt bent. Hè? Niet helemaal geconditioneerd. Ja, dus het heeft die twee kanten. Het valse enthousiasme leeg laten lopen. En het echte enthousiasme stromen laten. Dus als je dingen ziet hè, om je heen of in je, verschijnselen. Als je enthousiast wordt, kijk of het dat enthousiasme ook verdient. Of zie of dat een camouflage is voor jou vast. Voor jou vast. Dat er belangen is. Dat je enthousiasme vooral belang is. En niet liefdevol, gunnend enthousiasme. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Aspecten die nog niet duidelijk zijn?
Ja, upaya is mij helemaal niet duidelijk.
Ja, upaya is eigenlijk, wat dat wil zeggen, is geschikte middelen, hè? Upaya. Maar die term heeft pas zin in het licht van oefening. Dus jouw intentie om middelen heilzaam te gebruiken in dienst van anderen maakt het tot upaya. Geschikte middelen, bevrijdingsspul. Nou, wat is dan niet upaya als jij de intentie hebt om je te bevrijden? Dan kun je upaya al toepassen naar jezelf op de eerste plaats. Snap je? Dan is alles waar je over beschikt, alle middelen, alle handelingen, alle taken, alles kun je gebruiken als bevrijdend, heilzaam spul.
Daar ligt
dus
bodhicitta voor.
Wat lief? Daar ligt dus bodhicitta voor. Ligt daarvoor. Besef van, ja tuurlijk, upaya kun je niet in blindheid. En je kunt niet als een barbaar zeggen, dat is allemaal upaya.
Waarom noem je het dan relatief?
Omdat de gradaties verschillen. Je kunt zachte begin upaya en je kunt rijpe upaya. Een rijpe upaya is je lichaam schenken aan iemand. Begin upaya is iemand een hand geven. Natuurlijk een gradatieverschil in het hele verhaal. Dus ook dit, dit hanteren van geschikte middelen is een doet rechtstreeks een beroep op jouw bewustheid. Dus wat past bij mij? Wat heb ik nodig om zo te kunnen functioneren? Welke middelen heb ik ter beschikking? En hoe doe ik dat op een juiste manier? Hoe zorg ik dat ik niet te veel me aanmatig aan middelen, zodat ik het niet kan waarmaken? Wat zijn geschikte middelen van mij? En ook, hoe doe ik het? Hoe maak ik er niet te weinig van ook? Hoe benut ik, hoe laat ik de middelen die ik heb, dat ik die niet laat links liggen, verwaarloos? Jouw innerlijk potentieel is een bron van upaya allemaal. Jouw hartskwaliteit allemaal. Alleen al jouw vriendelijkheid naar mensen is een enorme bron van, enorme upaya bron. Geschikt middel om mensen te helpen en jezelf te helpen. We hebben heel veel middelen in huis. We zijn heel rijk voorzien. Je kunt heel veel doen. En ook in je omgeving, hè.
Maar moet je je daar bewust van zijn, want door onvriendelijkheid ben je niet altijd bewust.
Nee, je kunt wel intentie, je moet nooit gaan monitoren achteraf. Hè? Je moet niet een soort tweede hoofd mee hebben dansen, ben ik wel goed bezig. Maar vooraf, de intentie werken om vriendelijk te zijn, is super vruchtbaar. Dat is wat we doen met de oefening, de sproeinegeloefening, die vier brahmavihara die daarin zitten. Dat is de intentie tot leven brengen, hè. Om vriendelijkheid en mededogen en vreugde en gelijkmoedigheid te genereren. Weet je, de vraag naar kunstmatigheid is een begrijpelijke vraag, want je wil authentiek zijn en betrouwbaar integer. Maar we spreken ook over iets genereren nou, hè? Je genereert vriendelijkheid. En dat suggereert, dat maak je zelf. Hè? Als je niet oppast, dan wordt er een vals verhaal. Maar je moet begrijpen dat je niks zelf genereert. Dat we alleen maar een soort knop, een soort verbindingspunt zijn voor het leven waar het leven toegang tot heeft. De dame heeft gewoon toegang tot ons. En als we zeggen we genereren dat, dan zeggen we eigenlijk we faciliteren dat. He? We maken onszelf tot een instrument voor dharmawerking, voor hartswerking.
Heel veel upaya ontgaat je gewoon. Je zei, heb je eigenlijk dat
zo? Nou, je monitort het niet en in die zin ontgaat het je. Maar je kunt ervan op aan dat als jij, als de beleving, jouw beleving, een volheidsbeleving is, dan zijn alle beschikbare upaya lopende, draaiende. Zo zou je een beetje kunnen. Snap je? Dus de beleving van volheid is het bewijs dat jouw upaya werkzaam zijn. Zo zou je een beetje als formule kunnen hanteren. En als er volheid niet is, dan zou je kunnen op zoek gaan naar geschiktere upaya. Geschiktere middelen. Want oefenen is natuurlijk ook een upaya. En al het onderricht is upaya. Het hele bestaan van de Boeddha is upaya. Dat hij is gekomen hier. Dat hij heeft hij gekozen voor het bestaan. Dus ik, oké. Ik incarneer hier. Dat is een goede upaya voor deze omgeving. Goed hulpmiddel. Sterker nog. Hij wist in transcendent terrein naar boven. Wat er, net als Jezus, die wist ook wat er ging gebeuren. Hè? En dus die heeft zich een scenario ontworpen. Hoe zal ik dit verhaal nou eens gaan laten plaatsen, zodat die mensen wakker worden? Dat is een upaya. Ik creëer een biografie voor mezelf. Nou, zijn hele leven is upaya. En dit is voelen wat de bedoeling is. Dat hij heeft gevoeld wat de bedoeling was. Op kleine schaal moeten wij dat ook doen. Moet ik de deur open doen of dicht? Dat is upaya, voelen, bedoeling. Alles. Tot leven brengen, hè? Aanwezig zijn. Ja. Alle vormen zijn upaya en niet blindheid. Blindheidsverblinding, maar bevrijding. Snap je, dat is de ommekeer van het hele verhaal dit, waar we nou op zitten.
Kun je dan zeggen dat alles wat je voelt, dat het upaya
is? Ja, dan moet je niet uitkijken hoor, want gevoel vind ik een heel vage term. En zeker zolang het ons niet duidelijk is hoe we karmisch vastzitten en dharmisch vrij kunnen zijn, moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Hè? Nee, begin je te scholen in Upaya op een hele concrete manier. En ga kijken welke middelen heb ik om bijvoorbeeld een intentie te wekken. Welke intentie kan ik verantwoord formuleren voor mezelf? En kan ik ook waarmaken? Rooster maken, een vaste oefening, vaste oefentijdstip, de duur van het oefenen. Voeding, slaapgewoontes, lichaamshygiëne, patronen van werk. Welke werkzaamheden, wat voor wel, dat soort dingen. Heel concreet. En om te beginnen dus, Upaya, naar jezelf, naar dat ik-verhaal toepassen. Om dat als jouw eerste leerling, dat ego als jouw eerste leerling, te helpen bevrijden. Hè. En in de mate waarin je daarmee bezig bent, zul je zien dat je andere mensen daar ook heilzaam mee helpt. Met die houdingsverandering van je. Die positieve bevrijdende instelling zal ook voelbaar worden naar anderen. En dan zul je zien dat er geen verschil is tussen jouw ego en andere ego's. En op die manier trek je dat lekker egaal naar jou. Dat je ziet, ik ben niks anders. Dat is één ding wat je gewoon moet loslaten. Dat is de... Nou, je moet anders zeggen, dat is iets wat interessanter is dan wat jou vasthoudt. Wat jou vasthoudt is de koestering... Wat zullen we zeggen? Wat lief? Ja, maar de valse volheid daarvan. De valse volheid daarvan. Van zowel welbevinden als van drama. Allebei. Valse volheid houdt jou vast. En het gemak daarvan en de bekendheid daarmee en zo, dat houdt het potje brandend. Daarom verandering. Maar. Je moet voelen wat voor gesloten systeem je bent. Wat voor een langzaam, wat voor een gesloten containers gaan geuren. Hè. Dat wordt alleen maar pijnlijker, alleen maar vruchtelozer. Hè. Verlies is alleen maar verlies. En als je ergens de deur open doet, je hart opent en kiest voor de ingaan, dus voor aansluiten bij potentie, in plaats van blijven hangen in je condities. Dat is wat je moet gaan voelen, dat je daar definitief een keuze in maakt. Ik zet mijn leven in het licht van mijn potentie en ik ga het niet meer in het licht van mijn condities, voor waar ik mee te maken heb gehad. Ik ga je een dharmische wind laten waaien en geen karma geur meer laten hangen. En die dharmische wind, die ga ik als eerste naar dat gebied van mijn karma sturen. En dan ga ik kijken of die wind daar stand houdt. Of dat die karma geuren me weer gaan overrulen. Als dat zo is, dan ga ik die dharmische wind nog sterker laten maken. Nog sterker. Totdat die geur van karma langzaam verdreven is uit mijn systeem. En dan ga ik die dharmawind naar voren laten blazen, snap je? Maar eerst naar achter, naar je kou. En als je die wind zoekt, hè, als je daar een beetje voeling mee zoekt, lees Hunzi, vruchtbare leegte. Dat is super geschikt hiervoor om de werkelijkheidsbries te laten waaien. Koele, ile bries van de werkelijkheid. Hunzi, dat is een boek wat hier in de kast staat, wat je kunt kopen ook, hè, wat nog op voorraad is. De rest is er allemaal uitverkocht, maar dat is nog op voor. Oké, drink daarvan. Het onderricht is heel belangrijk. We staan droog, we moeten leren zwemmen in die oceaan weer. Lekker. Oké, zullen we nog een half uurtje wat gaan doen? Ja.